Een bepaald risico, een stuk afweging. Ga ik daar aan beginnen of niet? En dat je goed moet inlezen, denk voordat je überhaupt drugs gebruikt. Wat doet het met je? Ben ik zelf een beetje in balans?
Over ecstasy bijvoorbeeld weten we heel veel. En dat het echt relatief, het heeft natuurlijk risico's. Maar relatief is het een veilig harddrukmiddel. En over Tina en over GHB bijvoorbeeld weten we veel minder, maar zien we wel veel meer problemen.
Je luistert naar de derde aflevering van de podcastserie van de Chemsex Dialogen. Deze bestaat uit een serie gesprekken die wij voerden met zorgexperts, ex-gebruikers en gebruikers en mensen die dichtbij chemsexgebruikers staan. In deze editie praat Kes Blans met zorgverleners Nathalie Verpoorten. Zij werkt bij Dialinic en Olaf de Peuter, psychiater.
Ik vraag mijn gast te introduceren, Olaf de Peuter en Nathalie Verpoorten. Zij werken allebei, of Nathalie werkt nog steeds met chemsex en Olaf niet meer. Ik wil je gewoon jezelf even vragen, wie zijn jullie? Nathalie, vrouwen eerst.
Vrouwen eerst? Ja. Mannen eerst, dus ik kijk even naar Olaf.
Oh, nou, mannen eerst. Oké, de mannen gaan eerst vandaag. Olaf, wie ben jij en wat heb je gedaan omtrent chemsex?
Ja, ik ben Olaf, ik ben psychiater en ik heb gewerkt bij de Jelinek, bij het chemsex-team, wat een aantal jaren geleden door Nathalie is opgezet. En ik ben daar inmiddels, werk ik ergens anders als psychiater.
Ja. En Nathalie?
Nathalie Verpoorten, ik werk als ambulant behandelaar bij Jelinek Outreach-team. En ik werk specifiek met de LHBTIQ-gemeenschap en gespecialiseerd in chemsex.
En wat voor hulp bieden jullie? Aan wat voor mensen bieden jullie voor hulp?
Tal van mensen. In principe zijn we sociale verslavingszorg. En zijn we voor mensen die wat meer chronische problematiek hebben, daarnaast ook dakloos zijn. Maar we hebben ons ook mogen specialiseren dus binnen in CAMS. En dat betekent dat ik samen met andere collega's specifieke hulp aanbied aan mensen met chemsexproblemen.
En is het nodig om een specialisatie te hebben binnen...
Ik denk dat het wel zeker handig is. Want als je kijkt naar de middelen, chemsex, er komen veel nieuwe middelen bij, nog steeds. Het is weer... We hebben nu alfa, PHP en het is wel handig als je dan in ieder geval bereid bent om het uit te zoeken. Wat het dan specifiek is. Anderzijds moet je ook als hulpverlener wel vrij durven te praten, ook over seksualiteit, eventueel eigen ervaring is ook wel handig.
En is dat bij de Jelinek, is er niet een gewone verslavingszorg, is het niet voldoende? Er is echt een speciale...
Ja, die is er ook en voor sommige mensen is dat uiteraard voldoende. Maar daar waar mannen die seks hebben met mannen en deze specifieke problemen hebben, vind ik het soms wel prettig om met iemand te praten die op de hoogte is van de doelgroep of zelf gay is.
Ja. Ja. En zien jullie, zag jij dus, zien jullie echt de groep waar, kleine groep waar het echt mis mee gaat? Of is het eigenlijk over het algemeen, is chemsex, leidt dat altijd tot bij jullie komen? Of is er ook gewoon chemsex prima en ga lekker er los en...
Ja, nee, als psychiater zien we natuurlijk zeker mensen waar het mis bij gaat, want anders kom je niet bij ons. Maar je mag ook bij ons komen als je al twijfelt of het misgaat of niet, of van heb je vragen over verslaving of dat soort dingen, dan mag je al komen. Maar zeker op het moment dat je bij een psychiater komt, dan is het wel een indicatie dat er echt iets mis is en dat er extra hulp bij nodig is. Dus wij zien wel een selectie van de mensen waar het echt mis bij gaat.
En is dat een grote groep? Of is het eigenlijk maar, denk je, maar een klein groepje?
Ja. Als je naar de groep, ik weet niet hoeveel mensen er op dit moment in behandeling zijn. Ik denk een stuk of 30 of zo bij jullie in behandeling.
Zoiets. Of we krijgen dan... één keer ongeveer, toch wel een aanmelding per week.
Ja, dus dat is, dat is eigenlijk best wel veel. Ja. En als je dan kijkt naar de totale hoeveelheid mensen van wie geschat wordt dat ze bijvoorbeeld crystal meth gebruiken in Amsterdam. Dat was dat tot 2 jaar geleden werd in ieder geval geschat dat het 300 tot 400 mensen zijn in Amsterdam. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo'n grote groep. En als je dan ziet dat er inderdaad al... 30 mensen bijvoorbeeld in behandeling zijn bij de Jelinek, dan is dat wel een groot percentage.
Eigenlijk bijna 10% van de gebruikers dan, die uiteindelijk toch bij jullie terechtkomen.
Ja, het blijft allemaal een beetje schattingen, want we weten, het is een beetje een verborgen scene die veel thuis afspeelt. Dus hoeveel mensen het echt daadwerkelijk gebruiken, dat blijft een beetje onduidelijk.
En wat zijn bijvoorbeeld de problemen die jullie echt tegenkomen? Wat gebeurt er met mensen?
Nou, er zijn verschillende problemen. Dus als je echt verslaafd, je hebt verslavingsproblemen. Dus dat betekent, als mensen, dan raken ze de controle kwijt over het middelengebruik. Waardoor, zeker als je bijvoorbeeld middelen gebruikt, als heftige middelen als crystal meth gaat gebruiken, dat je te lang door gaat slapen, slapeloosheid gaat creëren. Mensen gaan op een gegeven moment hun werk afzeggen omdat ze op maandag een kater hebben, raken uiteindelijk hun baan kwijt, raken hun inkomen kwijt, raken ook dakloos. Moeten dan bij vrienden gaan slapen, maar vrienden zijn op een gegeven moment het gedrag ook klaar mee. Dus raken ook in een sociaal isolement.
Ja.
En dan heb je het wel meer over de heftige casussen, over mensen die echt heel in de diepe problemen komen. Maar daartussen alles tussen probleemvrij en tussen dit zit eigenlijk natuurlijk nog een hele glijdende schaal van allerlei problemen in. En een van de bekende grote problemen nog is als mensen echt psychotisch daardoor worden.
Gebeurt dat vaak, psychose?
Nou ja, vaak. Ik zie het bij een kwart van onze patiënten die toch wel psychoses ontwikkelen.
En wat zijn...
Dan zijn het wel vaak de mensen die de donderdagavond tot en met de zondag de gemseks feestjes hebben. En dan ook echt, moet je ook echt denken aan crystal meth en crystal meth slammen. Dan is dat risico op een psychose denk ik ook wat groter.
Kan je crystal meth gebruiken zonder problematische gevolgen?
Blijkbaar.
Dus het is wel, ja.
Ja.
Ja, dat is een beetje een gekke vraag misschien aan jullie.
Maar. Nee. Maar alle middelen een bepaald risico. Het is natuurlijk afweging. Ga ik daar aan beginnen of niet? En dat je goed moet inlezen, denk ik, voordat je überhaupt drugs gebruikt. Wat doet het met je? Hoe ben ik zelf een beetje in balans? Ben ik gevoelig voor verslavingen? Als je heel gevoelig bent voor uppers, ja, ik zou zeggen, hou het dan alsjeblieft bij de klassiekers, toch wel bij ecstasy en misschien een coke, maar die crystal meth, die is wel heel heftig. Ik zou het niet adviseren, nee.
Kijk, we weten, over ecstasy bijvoorbeeld weten we heel veel, en dat het echt relatief, het heeft natuurlijk risico's, maar relatief is het een veilig harddrukmiddel. En over Tina en over GHB bijvoorbeeld weten we veel minder, maar zien we wel veel meer problemen. Veel ernstigere verslavingen. We zien mensen die overlijden door GHB-gebruik. Ja, dat zijn eigenlijk hele grote problemen. En dat zie je bij ecstasy eigenlijk bijna niet. Of in ieder geval veel kleinere aantallen.
Dus u zijn in principe dus eigenlijk niet per se tegen drugsgebruik en gemseks aan zich?
Nee, zeker niet. Nee.
En jij, Olaf?
Nee, ik ben er niet op tegen, maar ik ben er wel voor dat mensen goed geïnformeerd zijn.
Ja.
En dat zie ik wel, dat waar hulpverleners vaak bang voor zijn, is het wijzende vingertje. Van ja, god, ja, je mag het niet doen, en dan, want anders heb je allemaal risico's. En inderdaad, ik denk dat je daardoor mensen kwijtraakt. Maar wat hulpverleners daardoor nu tegenwoordig wel vergeten en door dit soort dingen wel weer terugkomt, is dat ja, je hoeft niet met het vingertje te wijzen, maar je kan mensen wel goed informeren over alle risico's. En als je de risico's weet, dat je dan veel beter een bewuste keuze kan maken.
Ja.
En die bewuste keuze kun je vooral maken als je nog niet midden in de problemen of in het wekelijks gebruik zit.
En kan je ervan afkomen eigenlijk? Dus als je echt zo, als de mensen die jullie zien, die er echt zo problematisch mee is, kunnen zij weer een normaal leven leiden? Of is het...
Dat kan. Maar crystal meth, wat het op dopamine-niveau doet en de zucht, is heel moeilijk als je eenmaal hoek bent geweest om er vanaf te gaan. En je ziet daarna ook wel mensen ook wel heel somber zijn, ook depressies hebben, omdat wat kan crystal meth evenaren?
Ja, ik heb ook inderdaad gehoord dat mensen bijna geen seks meer kunnen hebben na gebruik van crystal meth. Zien jullie dat ook?
Merendeel van de patiënten. Ik doe ook een seksuele intake om te kijken van in hoeverre dat dan met elkaar verweven is. Maar merendeel van de mannen die ik tegenkom hebben minstens 2 jaar geen seks gehad zonder gebruik van middelen.
En kan je ooit weer seks hebben zonder? Is dat,
Uit onderzoek is dat gebleken en dat zien we ook wel. Maar het is belangrijk is dat je even probeert die drugstuk te laten liggen en dan weer gaat richten op normale seksualiteit, aanrakingen, strelingen zonder bijvoorbeeld met drugs.
En kan je dat alleen of heb je eigenlijk altijd wel hulp nodig met dit soort dingen?
Ik denk dat een deel van de mensen kan het zeker zonder ons. Zeker als je nog niet zo ver in het middelengebruik zit. En dat is wel een belangrijke boodschap die ik mee wil geven. Is dat hoe eerder je behandeling aangaat, of in ieder geval hoe eerder je er zelf bijvoorbeeld mee stopt, dan hoe succesvoller de behandeling kan zijn. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld echt bijna wekelijks bijvoorbeeld aan de crystal meth gaat zitten of aan de GHB, dan wordt de behandeling ook, dan worden onze mogelijkheden ook minder. We gaan het zeker proberen en er zijn mensen die er succesvol van afkomen als ze dat willen. Maar het wordt wel steeds moeilijker.
En maken jullie zorgen over deze nieuwe ontwikkeling? Je had het over heel veel nieuwe drugs.
Mm-hmm.
Is dat een zorgelijk...
Ik maak me al een paar jaar daar zorgen over. Een jaartje of 10 geleden maakte ik me heel erg zorgen over GHB-gebruik. Omdat er meer en meer toename was. Je ziet het nu vooral bij, ook bij de studenten. En we zien heel veel problemen daarmee. En sinds een jaar of vier zie ik dat ook met crystal meth.
En hoe is het voor jou als vrouw eigenlijk om als buitenstaander naar binnen te kijken naar deze dat is toch de inkijk van een gesloten mannenwereld?
Ja, ik ben een lesbische vrouw en ik ben queer. Dus ik, ja, van jongs af aan ga ik om met gays. Ik praat daar makkelijk over, dus ik hoor ook alles en ik verdiep me er ook in. En,
ja, is dat ik, geen,
voor mij absoluut geen issue, nee.
En jij bent zelf homo, denk ik? Mm-hmm. Weet ik.
Oh ja?
Ja. Ja. Was het gek voor jou in die tijd, om als, kwam je mensen tegen in de gay scene? Als je bijvoorbeeld naar een feestje ging of naar Soho of naar weet ik veel waar je...
Nee, dat was ook een van de redenen waarom ik eigenlijk uit de chemsexbehandeling ben gegaan. En ook hoe ik er tegenaan kijk, is dat ik het echt best wel confronterend vind. Omdat ik gewoon mensen uit mijn eigen omgeving ook op een gegeven moment bij ons op de behandeling zag komen. En mensen die echt in de problemen komen. Dus ik vond het eigenlijk heel dichtbij komen. Daarom maak ik me eigenlijk er wel zorgen om, ja.
Ja, dat snap ik. Ja. En wat doe je dan? Kan je dan nog wel iemand behandelen of is dat dan ook ingewikkelder?
Nee, als psychiater kan ik niet iemand behandelen die ik persoonlijk ken. Nee, dat moet je echt. Dat is niet altijd fijn hoe een psychiater je behandelt. Mm-hmm. Als je dan ook een vriendschappelijk niveau mensen kent, dat kun je echt niet combineren.
Ja, nee, dat snap ik. Nee. En wat jullie zeiden van tevoren, eerder zeiden, eigenlijk maken jullie niet, kan je prima chemseks hebben. Wanneer is het moment dat je je zorgen moet gaan maken? Is daar een bepaald moment of is dat voor iedereen anders? Of?
Ik denk dat het voor iedereen anders is. Je moet jezelf denk ik gewoon afvragen. Wanneer heb ik voor de laatste keer seks gehad zonder middelen? En als dat langer is geleden is, dan misschien zelfs dan een maand of een paar maanden, denk ik dat je daar toch even bij stil moet gaan staan. Waarom dan?
Ja.
Wat maakt dat dan dat ik geen normale seks kan hebben?
Ik heb überhaupt geen seks gehad een paar maanden seks. Vanwege corona. Moet ik me zorgen maken? is het verslavender omdat het combineert met seks? Is het daardoor sneller en makkelijker om terug te grijpen daarna, of is dat niet per se het geval?
Nee, dat weet ik niet of het nou, omdat het combineert met seks, of dat nou per se verslavender is. Het zijn sowieso de middelen aan zich zijn wel verslavender. Bijvoorbeeld van ecstasy weten we dat het verslavingsrisico daar echt heel klein van is. Dat, eigenlijk kan dat bijna niet. Maar bij crystal meth en bij GHB zien we wel veel meer verslavingsproblemen ontstaan. Dus het zijn ook de middelen en het is ook de methode. Dus we weten bijvoorbeeld als je iets slikt. Een pilletje slikt bijvoorbeeld, dat duurt veel langer voordat het effect er is. Maar als je iets rookt of iets gaat slemmen, dan heb je eigenlijk vrijwel direct effect. Dus de beloning in jouw hersenen is direct gekoppeld aan het middel. Dus daardoor is het verslavingspotentieel veel groter.
Maar natuurlijk ook mensen met seksverslaving. Die heb ik ook natuurlijk waar mijn patiënt zit.
Met seksverslaving?
Met seksverslaving, dan die combinatie natuurlijk. Ja, maar het nog seksier natuurlijk.
Ja. Ja, en je zei ambulante zorg, wat is dat precies?
Ambulante zorg?
Ja, het gaat door, dit is het teken dat we aan de 12 minuten zitten en straks naar de vragen in het publiek gaan. Ja. Maar vraag je de antwoorden.
Ambulante zorg betekent dat ik bij mensen ook thuis kan komen.
Ah ja, precies. Ja. Dit is het zijn voor vragen uit het publiek. Zijn er vragen uit het publiek? We hebben tijd voor één of twee vragen. Iemand, een vraag. Aan deze twee geweldige mensen. Yes.
Ik zou even herhalen,
30 mensen in behandeling, lijkt een kleine groep. Hoeveel mensen zijn er op de wachtlijst?
We doen niet aan een wachtlijst.
Oh, er is geen wachtlijst. Nee. En hoe vinden ze jullie?
Via de Jellyneck site, via Mainline.
En via GGD?
Ja, huisarts uiteraard.
En nog één vraag? Heeft er nog één vraag iemand? Ja.
En dan wordt de vraag gesteld of het ook voorkomt buiten de mannen scene.
Ja. Uiteraard. Je ziet, vooral in de swingers scene komt het voor. Maar je ziet ook natuurlijk mensen uit de Filipijnen. Daar is crystal meth is al veel lang aan de orde. En natuurlijk uiteraard ook bij lesbiennes, bij trans mensen. Ja.
Maar klopt het, ik had in 2017 was er een onderzoek van de GGD binnen de SOA-poli dat 17% van de homomannen aangaf chemseks te hebben gedaan de afgelopen half jaar en 1,7% van de hetero's. Dus het is wel...
kleinere groep dat betreft.
Als het... ja, maar ik denk dat die cijfers ook wat achterhaald zijn. En misschien durft niet iedereen erover te praten. Maar ik ken persoonlijk flink wat mensen, hetero mensen, die...
Juicy.
Geen gebruiken tijdens seks.
Het zijn niet alleen wij.
Nee hoor.
Okay. Hartelijk dank voor deze geweldige gesprek. Olaf de Peuter en Nathalie Verpoorten. Hartelijk dank.
En dat was het derde gesprek dat we hadden met de zorgexperts Nathalie Verpoorten en Olaf de Peuter. Heb je vragen of wil je zelf je verhaal kwijt? Dat kan. Kijk daarvoor op www.gemsexdialogen.nl.